Jesaja 49, vers 21. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? En zonder nou verder het vers zelf te bespreken, moet toch duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over één die meende alleen overgelaten te zijn, één die meende alleen te hebben overleefd, en er blijken toch ook nog anderen te zijn. En als u mij vraagt, is die ene die meende alleen overleefd te hebben gewoon Israël, Jacob, het overblijfsel hier op aarde, en die andere waarvan gezegd wordt, hé, waar komen die nou vandaan? Als u mij vraagt, is dat de gemeente? Zijn kinderen van Israël, staat er in het voorgaande vers. En toen bleek dat er nog meer overgelaten waren. Dan alleen Israël. Leuk, hè? Dat, nou heb je dus een ander woord. De vertalers hebben toch een ander woord kunnen vinden. Namelijk overlaten. Of de overgelatenen dan, hè? Maar vooral het laatste woord is bepaald niet consequent of consistent, heet zoiets, vertaald. Maar goed, het doet er verder weinig toe. Het gaat er maar om dat we deze vier begrippen, alle vier bij elkaar zouden optellen. Zouden weten wat gelovigen eigenlijk voor mensen zijn. Zij zijn namelijk overbodig, ze dienen verder nergens toe, ze werken ook niet. Zij rusten namelijk, ze waren niet nodig. Ze hebben zich schuilgehouden. Want dat is de gedachte. Ze hebben zich verstopt. Ze hebben het gevaar achter zich gelaten. Ze zijn ervoor gevlucht. En zij zijn dan ook prompt degene die overleven. Daar moet je er meteen bij bedenken. Als je deze dingen, deze gedachten zo aan de wereld voorhoudt, dan zul je zeggen, nou, dat is een mooi zootje. Hè? Doe nergens aan mee, horen nergens bij. Drukken overal hun snor. Hè? Zijn drukkers, noemen ze dat in dienst. Hè? Drukkers. Als er wat gedaan moet worden, zijn ze er nooit. Nou, dat zijn nou de gelovigen. En zij overleven. Dus ja, je hebt weinig keus. Dat zeg ik altijd maar. Hè? Wordt in het algemeen negatief beoordeeld. Maar in de Bijbel positief. Waarbij dan komt dat zij deze posities, deze vier posities innemen, gewoon door geloof. Want dezezelfde beschrijving kan gegeven worden voor de Heer Jezus. Past op hem. Hij is degene die overbodig was. Hij is degene die verworpen werd, die overal naast staat. Maar die eeuwig leven heeft en dus inderdaad overgelaten wordt en overleeft. Tot zover. Ja, het was een beetje een taalstudie, maar soms is het wel eens nuttig om te laten zien hoe je aan bepaalde dingen komt. Hè? Dus ik laat in ieder geval waarom meerdere woorden vaak in één adem voor hetzelfde gebruikt worden. Het zijn wel synoniemen dan, maar het gaat toch om dat we die dingen bij elkaar zouden optellen en het volledige gewicht van die woorden zouden oppakken. We zullen danken. Ja, trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we tot u mogen gaan. En dat we aan deze wereld ons ontkomen zijn, inderdaad daarbovenuit worden getrokken en zelfs voor de wereld overbodig zijn. We danken u dat u ons uit deze tegenwoordige boze eeuw getrokken hebt en een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand en in uw koninkrijk. En we danken u dat we mogen weten te overleven, omdat we eeuwig leven hebben ontvangen van hem die zelf ook uitging buiten de lege plaatsen, die smaadheid heeft gedragen. Wij danken u, Vader, dat we onszelf ook mogen zien als een overblijfsel. Dat wat voor u bestemd is en wat verbonden is met de levende Christus. Wij danken u, Vader, dat we overleven, dat we aan het oordeel ontkomen. En dat wij voor uw aangezicht geplaatst worden als de overlevenden van deze oude schepping. Wij danken u, Vader, dat we daar voor deze morgen bij stil mochten staan en uit uw woord mogen leren dat er weliswaar een oordeel komt over de goddeloosheid en hoogmoed van de natuurlijke mens. Maar dat wanneer wij ons in alle nederigheid onderwerpen aan u en uw woord, dat we dan van u het nieuwe leven en een nieuwe erfenis zullen ontvangen. We danken u dat we werkelijk erfgenamen mogen zijn van de beloften die u gedaan hebt en door uw genade. Amen. En nu wij hier met dit overblijfsel vergaderd zijn, kunnen wij weer terug naar Jesaja. Waar we gekomen waren zo ongeveer in Jesaja 4. En het laatste hadden we naar aanleiding van vers 2 en 3 een uitstapje gemaakt. Want we hebben ons bezig gehouden met de woorden die gebruikt worden voor het overblijfsel. We hebben gezien hoe op verschillende wijzen hetzelfde gezegd wordt. Het ging ons niet, en laat ik dat nog duidelijk zeggen, het ging ons niet om het verschil tussen die woorden zozeer. Maar het gaat erom dat deze woorden door elkaar gebruikt worden en gezamenlijk een beschrijving geven van wat de schrift verstaat onder het overblijfsel. Het zijn diegenen die op geen enkele wijze in deze wereld of in de lege plaats thuishoren, maar daarnaast staan, daar uitgetrokken zijn, daaraan ontkomen zijn, daaraan ontvlucht zijn. Kortom, ze hebben overleefd, want dat is de gedachte. En zij zullen uiteindelijk het geopenbaarde koninkrijk dan wel nieuwe schepping binnengaan, want daar gaat het uiteindelijk om. Daarmee hebben we ook voldoende nadruk gelegd, dacht ik, op het feit dat hier juist in Jesaja gesproken wordt over dat overblijfsel. Als dan een Bijbelboek is waar daar over gesproken wordt, is het juist dit Bijbelboek zoals we al in hoofdstuk 1 gezien hebben. Maar goed, de belofte was dan in vers 2 van Jesaja 4 dat de tien dagen des Heeren spruit zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering, dengenen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig geheten worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Zodat we daar drie vrijwel gelijkwaardige uitdrukkingen vinden ter beschrijving van het overblijfsel. Namelijk de ontkomenen in Israël of de overgeblevenen in Sion of de overgelatenen te Jeruzalem. En van hen wordt gezegd, van het overblijfsel wordt gezegd dat het zal heilig geheten of genaamd worden. Dat wat heilig is, blijkt een overblijfsel te zijn. Dat is een eenvoudige gedachte. Dat betekent namelijk gewoon dat in meerderheid Israël niet heilig is. Dat geldt trouwens voor de mensheid in het algemeen natuurlijk. Maar van het overblijfsel wordt gezegd dat het heilig genoemd zal worden. En van het overblijfsel wordt nog iets gezegd aan het einde van vers 3, namelijk: het overblijfsel is een ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Ik vind het heel interessant om te zien dat daar een verklaring van het begrip overblijfsel gegeven wordt. Het is namelijk een ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Ingeschreven dus omdat ze het leven hebben of opdat ze het leven hebben. Eigenlijk opdat ze het leven hebben. Het is ingeschreven tot het leven. En daarbij gaat het uiteraard om het nieuwe leven. Het leven wat er is in Christus, de Messias. Ze zijn geschreven. Dat wil zeggen dat het ook niet alleen maar een zaak is van leven of dood, zal ik maar zeggen. Niet min of meer een natuurlijke aangelegenheid. Maar het is ook een wettige aangelegenheid. Want degenen die wedergeboren zijn, degenen die dat leven ontvangen, zijn inderdaad voor het gerecht geweest, zijn gerechtvaardig en hebben op rechtvaardige gronden eeuwig leven ontvangen. Vandaar dat het ook ingeschreven staat. Het is ook een wettige kwestie. Het is een zaak van burgerschap, uiteraard ook. Hè. Een zaak natuurlijk die in het Nieuwe Testament veel uitgebreider uit de doeken wordt gedaan, hoewel het daar gewoon ook toegepast op de gemeente. Maar hoe dan ook, ze zijn geschreven ten leven te Jeruzalem. En dat betekent dat ze het burgerschap van Jeruzalem en daarmee van het Messiaanse Rijk hebben ontvangen. Wij zijn ook overigens geschreven ten leven te Jeruzalem, maar dat Jeruzalem is dan een Jeruzalem dat boven is, want dat is ons aller moeder. Volgens Galaten 4 tenminste. Volgens Galaten 4 is het ons aller moeder en we zijn geschreven in Jeruzalem dat boven is, want dat staat in Hebreeën 12 was dat, hè? Hebreeën 12 namelijk. Waar staat in vers 22? Maar gij zijt gekomen, overgebleven eigenlijk, of gevlucht naar. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. En hoe heette het hier in Jesaja? De overgeblevenen in Sion. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En het heette in Jesaja de overgelatenen in Jeruzalem. Tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Want wat de gemeente aangaat, is het zo dat wij opgeschreven zijn ten leven in het hemelse Jeruzalem, in het Jeruzalem dat boven is. Er staat meteen achter, we zijn gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, vers 23 van Hebreeën 12. En er staat er meteen achter, en tot God de rechter over allen en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen enzovoorts. Maar er staat meteen, nadat er gesproken is over in de hemelen opgeschreven zijn, staat er dat we ook gekomen zijn tot God de rechter over allen. Want die twee dingen horen min of meer bij elkaar. Dat ingeschreven zijn of opgeschreven zijn is inderdaad een wettige, ik zeg niet wettische, ik zeg een wettige aangelegenheid. Het is een zaak van burgerschap wat wij ontvangen hebben. En je zou bij het opschrijven gewoon kunnen denken aan aan het bevolkingsregister. Dat is het eigenlijk gewoon, hè. Dat staat daarin ingeschreven. Niemand vraagt het mij, maar dat is inderdaad hetzelfde als het boek des levens, uiteraard. En dat is een wat bekender begrip, hè. Dat staat ingeschreven in het boek des levens, uiteindelijk. Het overblijfsel staat daarin. U weet toch hoe het is met het overblijfsel, met het boek des levens. Daar staat een mens in, zolang het tenminste niet uitgehaald wordt. Want wat we in de Bijbel over het boek des levens vinden, is dat men erin staat en dat men er eventueel ook uitgehaald kan worden. Dat men ingeschreven wordt, heb ik nog nooit ergens gelezen. Wel dat men uitgedaan wordt uit het boek des levens. Zodat degenen die uiteindelijk in het boek des levens staan, zijn per definitie het overblijfsel. Dan zijn we wereld. Het is altijd een overblijfsel. Dan te bedenken dat er zoveel zijn die menen dat uiteindelijk heel Israël, dat we zeggen alle Israëlieten zalig worden, ze hebben nog nooit gehoord over dat het overblijfsel is. Heel eigenaardig, want de Bijbel is er zo uitgebreid over, spreekt er zo uitgebreid over. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de mensheid in het algemeen. Slechts een overblijfsel wordt behouden. Ja, in die brieven is dat, hè, in Openbaring. Ik dacht dat dat de enige plaats was trouwens, maar ik weet het niet zeker meer. In Openbaring 3 vers 5 is dat, ja. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Dat kan dus, dat in naam wordt uitgedaan uit het boek des levens, want anders is dit natuurlijk een vers zonder enige betekenis. En dat betekent dat men niet ingeschreven wordt zozeer, maar dat men uitgeschreven wordt. Dat kan ook eigenlijk niet anders als je daarbij nadenkt, want en dan doe ik weer zo'n uitspraak die ze zo makkelijk misverstaan, maar u moet namelijk bedenken dat het Lam God de zonden der wereld wegnam. Dat wil zeggen dat het verzoeningswerk van Christus was voor de wereld, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft enzovoorts, hè. En verder wordt van het lam gezegd dat het geslacht was van voor de nederwerping ter wereld. Kortom, wat de Heer gedaan heeft in zijn verzoeningsdood is inderdaad geweest voor de wereld. Wij zijn trouwens ook van oordeel met de apostel Paulus dat indien één voor allen gestorven is, 2 Korinther 5, zij dan allen gestorven zijn. En dat betekent dat de dood van de Heer Jezus inderdaad wordt toegerekend aan elk mens. Dat is het principe. Dat er in principe van uitgegaan wordt, in die hele gedachtegang, in het hele verzoeningswerk van Christus, dat het was, of is, voor de hele schepping en dus voor elk mens. Alleen betekent dat uiteraard niet dat dan ook inderdaad elk mens behouden wordt, want dat staat er niet. Dus in 2 Korinthe 5 staat dat één voor alle gestorven is en zij dan alle gestorven zijn. Dan gaat het vers verder met te zeggen, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar zouden leven voor hem die hen uit de dood heeft opgewekt. Kortom, de dood van de Heer Jezus was voor allen. De opstanding van de Heer Jezus, en het is dat waardoor men zalig wordt, de opstanding namelijk, dat is niet voor allen, maar dat is voor de gelovigen. En daar zit het verschil. Precies hetzelfde wordt gezegd in het meest bekende vers uit de hele Bijbel. Maar ik denk wel eens, men kent het wel, maar men kan het opnoemen, hè. Maar goed, Johannes 3, vers 16 dus weer, hè. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, dat is niet de wereld. Het was voor de wereld, maar het is opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Let op dat niet verderven, niet onderhevig is aan de werking van de dood. Want het kan natuurlijk zijn dat één voor allen gestorven is, maar dan zijn allen dus gestorven. En er zijn allen in het verderf terechtgekomen. Maar daarom staat erop dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zodat uiteindelijk degenen die sterven uit het boek des levens worden uitgedaan. En degene die die uiteraard met Christus zijn opgewekt. Want hun namen blijven staan in het boek des levens. Ze hebben eeuwig leven. En dat is de gedachte. En dat boek wordt uiteraard bijgehouden in de hoofdstad, in het bevolkingsregister. Dat is Jeruzalem. En het is het Jeruzalem hier beneden als het gaat om het geopenbare koninkrijk in de toekomst. En het is Jeruzalem wat boven is als we het hebben over de gemeente van vandaag. Betrekkelijk eenvoudige zaak. Namen zijn opgeschreven. Ja. Ik geloof niet dat het veel uitmaakt trouwens, maar ja, inderdaad, ja. Ja, van iedereen, ja. Men wordt uitgedaan uit het boek des levens wanneer men in ongeloof sterft. Zo ligt het feitelijk. Nou, dat is een heel logische gedachte natuurlijk. Men leeft en staat ingeschreven. En men gaat uit het boek des levens, je gaat uit het bevolkingsregister als je overlijdt. Maar als je eeuwig leven hebt ontvangen, de naam erin, waar er nog bij komt mensen, dat als we het hebben over een boom des levens, denken wij hoogstwaarschijnlijk toch niet meteen aan aan zo'n boom waar je met een gietertje water bij en zo, dat denk je dan niet. Of wel? Ik hoop dat u namelijk, dat mag wel natuurlijk, maar ik hoop dat u in de eerste plaats denkt aan de Heer Jezus Christus. Hij is de boom des levens. Toen was de volgende vraag, en wat is nou het boek des levens? Dat is ook in de eerste plaats gewoon Christus. In hem leven wij. Van de oude schepping wordt gezegd dat hij alle dingen gemaakt heeft, alle dingen bestaan tezamen door hem. Colossenzen. En zo geldt het voor de nieuwe schepping net zo goed. Men heeft in hem eeuwig leven. Dus ik beschouw het boek des levens in de eerste plaats als een uitbeelding van wie Christus is. In hem leven wij. In hem ligt ons leven vast. En van hem worden wij niet afgesneden. Ja, maar dat is een ander. Efeze 1 vers 4 spreekt over uitverkiezing in Christus van voor de nederwerping der wereld. Er staat grondlegging, maar het is nu eenmaal fout. Van voor de nederwerping der wereld. Maar daar gaat het over de gemeente of de gelovigen van onze bedeling. Die deel hebben aan de verkiezing van Christus. De gedachte is hetzelfde, namelijk dat we met Christus verbonden zijn. Maar in dat vers wordt helemaal niet gesproken over de oude schepping. Dus vandaar zeg ik dat het is wat anders. Die wordt wel genoemd, weliswaar, de wereld als zodanig. Maar wat daar in Efeze 1 vers 4 gezegd wordt, is dat Christus uitverkoren is van voor de nederwerping der wereld. Voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd dus. Wij hebben deel aan zijn verkiezing. Dat wil zeggen, door geloof worden wij met hem verbonden. En daardoor hebben wij deel aan zijn verkiezing en daarom ook aan zijn predestinatie. Die gedachte is dat. Maar daar beperkt de gedachte zich tot Christus en de gemeente. Dat is in de feest het geval. Maar het komt wel in grote lijnen overeen. Het gaat erom dat er een boekhouding bijgehouden wordt feitelijk van de mensheid in elk geval. En de vraag is wie daarin overblijven opdat die het koninkrijk, of beter gezegd gewoon een nieuwe schepping binnen zullen gaan. Dat is de gedachte. Goed, dat zijn dus degenen die ontkomen, namelijk die overblijven, namelijk die overgelaten worden. En ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En dat betekent inderdaad dat zij het koninkrijk binnengaan. Je moet erbij zeggen dat het wat moeilijk is om hier vanuit Jesaja 4 meteen de verbinding te leggen naar de gemeente. Maar die verbinding is er blijkbaar wel, want je moet er maar bekend raken met de gedachte. Al die dingen die van Israël gezegd worden, overdrachtelijk wel degelijk van toepassing zijn op de gemeente. In onze dagen. We praten over het Israël Gods. Dus dan is dat de term die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, wel degelijk voor de gemeente. Niet de term geestelijk Israël overigens, maar wel Israël Gods. En als u het verschil weet, mag u trouwens ook zeggen. Doe maar. Ik dacht dat duidelijk was dat we een parallel van deze verse vinden in Hebreeën 12, waar wat degelijk gesproken wordt over degenen die in de hemelen zijn opgeschreven, waarvan Jeruzalem nou eenmaal een beeld is. Nou, dan gaan we verder in vers 4 van Jesaja 4, waar staat dat dit zal zijn als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit dezelfde midden door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. De Heere zal afgewassen hebben, staat er. Die afwassing van zonden, van de drek of van de bloedschulden enzovoorts, daarvan weten wij langzamerhand wel hoe dat gebeurt. Want dat gebeurt natuurlijk door het verzoeningswerk. Want dit is verzoeningswerk. Het reinigingswerk, het heiligingswerk van de Heer zelf. Hij zal afwassen. En hij doet het op verschillende wijzen overigens. Het is ook wat moeilijk om het uit dit vers te halen. Maar er staat, hij zal de drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem verdrijven door de geest des oordeels en door de geest, of namelijk door de geest der uitbranding. En dan kun je vragen, hoe doet de Heer dat? En er zijn er twee antwoorden mogelijk. Het meest voor de hand liggend in dit vers is natuurlijk te zeggen dat het gaat door de grote verdrukking. Dat er een oordeel komt over Jeruzalem en Israël. En dat is natuurlijk ook zo. En dat is de meest letterlijke toepassing van deze verse. Want er zal inderdaad een oordeel, een uitbranding komen over Jeruzalem. Er zijn talloze profetieën die dat uitgebreid vermelden. Maar het neemt niet weg dat ditzelfde vers ook heel gewoon toegepast kan worden op het oordeel dat kwam over de Heer Jezus. Want als we het nou hebben over afwassing van zonden in het algemeen, Dan gebeurt dat inderdaad door het oordeel, maar het oordeel werd gedragen door de Heer Jezus zelf. Daar ligt weliswaar in dit vers, denk ik, geen nadruk op. Ik denk dat de nadruk erop ligt dat Israël als volk inderdaad letterlijk door het oordeel zal gaan, maar het heeft precies dezelfde uitwerking. Dat oordeel heeft namelijk tot gevolg dat de ongelovigen en dus het onheilige zal worden weggedaan uit Israël, dan zal worden uitgeroeid. Maar zal worden weggedaan uit Israël, waardoor het heilige overblijft. En het heilige is inderdaad het overblijfsel, volgens het voorgaande vers. De overgelaten in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Waar zijn dan de onheiligen? Wel, zij zijn weggedaan in het oordeel en, meer speciaal, in de grote verdrukking uiteraard. Dus de drek, afval, vuilnis vertaald ben ik wel netjes, maar het is meer dan vuilnis hoor. Maar goed, de drek der dochteren van Sion en de bloedschulden van Jeruzalem zullen verdreven worden door dit oordeel. Die bloedschulden, dat is een term die nogal eens vaker in de schrift aangehaald wordt in verband met Jeruzalem speciaal. Die bloedschulden, dat duidt op het feit dat de profeten van Israël, gewoonlijk, het klinkt heel vreemd, maar het is nu helemaal zo, gewoonlijk gedood werden in Jeruzalem. De Heer zei trouwens, het gebeurt niet dat een profeet buiten Jeruzalem gedood wordt. Als een profeet gedood wordt, is het in Jeruzalem. Vandaar dat Jeruzalem deze bloedschulden draagt en Jeruzalem wordt dan ook de bloedstad genoemd. Omdat het schuld draagt aan de dood van de profeten, van Abel af, dat staat er allemaal bij, tot Zacharia aan toe. Een man die we niet zo bar goed kennen, deze Zacharia die in dat verband genoemd wordt. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat Jeruzalem als stad schuld draagt aan de dood der profeten en wel speciaal aan de dood van de grootste profeet, namelijk van de Heer Jezus zelf. Het is iets waarvoor langzamerhand de oogjes weer dichtgaan, voor die waarheid. Maar het wordt hoog tijd dat we dat onder ogen houden en krijgen. Dat namelijk deze bloedschuld van Jeruzalem inderdaad vergolden zal worden. Want dat gebeurt inderdaad in de grote verdrukking. Dat gebeurt gewoon letterlijk. Waar er nog wat anders bij komt, want nou ik daar toch over sta te praten, moet ik het maar zeggen. Die bloedschuld van Jeruzalem bijvoorbeeld werd gewroken in het jaar 70 van onze jaartelling bij de verwoesting en verbranding, ook inderdaad letterlijk, van Jeruzalem door de Romeinse legers onder aanvoering van Titus, de Romeinse krijgsoverste, zoals dat heet. Dat is een duidelijke zaak. Het was ook iets wat aangekondigd werd in de schrift zelf en door de Heer Jezus zelf. En het lijkt erop dat die dingen dus vervuld zijn. En de traditionele, of meest gangbare verklaring van die profetie is dan ook dat ze vervuld werden in die dagen. Het neemt echter niet weg dat diezelfde profetieën een toepassing zullen hebben uiteindelijk op de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van de grote verdrukking. Dat betekent namelijk dat Jeruzalem opnieuw de bloedstad wordt genoemd. En opnieuw wordt er gesproken van de bloedschulden van Jeruzalem. Eenvoudig omdat er nog steeds geen einde gekomen is aan deze positie van Jeruzalem. En ook niet aan de handelswijze van Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten doodt, zei de Heer. En degene die tot u worden gezonden, heb gij gestenigd, enzovoorts. Wel, datzelfde gebeurde in het verleden. En daardoor is al tot 2 maal toe dit oordeel gekomen over Jeruzalem, eenmaal in de dagen van Nebukadnezar en de Babylonische ballingschap, en later in de dagen van Titus en de dagen van de Romeinen dus. Maar diezelfde situatie gaat zich nog een keer voordoen. Kijk, in het verleden heeft men de profeten gedood en is men in ongeloof geleefd en de heren verworpen enzovoorts. En daar kwam Nebukadnezar en uiteindelijk verwoestte hij de stad en de tempel. Hetzelfde gebeurde later toen men de Heer Jezus verwierp en inderdaad doodde. Toen werd ook Jeruzalem vervolgens verwoest en werd de tempel verbrand. En in de toekomst gebeurt precies hetzelfde weer. Dat is het tegenwoordige Jeruzalem wat precies hetzelfde doet en zal doen. Namelijk de Heer verwerpen, de prediking van het evangelie onmogelijk maken en inderdaad de profeten doden. En 2 van die profeten zijn Elia en Mozes. En ik vergis me niet, klinkt als een anachronisme, maar niettemin leert de Bijbel het zo. Dat namelijk Mozes en Elia opnieuw zullen optreden in de straten van Jeruzalem in de eerste helft van de 70e week van Daniel en dus na de opname van de gemeente. En zij zullen na 3,5 jaar, na 42 maanden, gedood worden. Zodat zich dat inderdaad herhaalt. In Jeruzalem is dan uitdrukkelijk opnieuw de bloedstad. Het gevolg is dan ook dat een haastig verderf dat Jeruzalem zal overkomen. En dat was 1 Thessalonicenzen 5 bijvoorbeeld. Die profetieën herhalen zich dus. Jeruzalem is weer de bloedstad. En het gevolg zal zijn dat Jeruzalem weer verwoest en waarschijnlijk ook verbrand zal worden. Over de tempel durf ik niks te zeggen, want ik denk niet dat hij er staat. Maar niettemin, er blijft van Jeruzalem in de toekomst inderdaad niks over. Door de geest des oordeels staat er en door de geest der uitbranding. Dat wil zeggen dat het weliswaar legers zullen zijn die Jeruzalem zullen verwoesten. Maar dat het gebeurt uiteindelijk door de Heer zelf. Het heet dan ook de geest des oordeels, door de geest der uitbranding. Wie onder de mensen dat doet, is helemaal niet van belang. Althans niet primair, het gaat erom dat de Heer dat doet. Er zijn vele profetieën die daarover spreken en ik aarzel dan ook om daar naartoe te gaan, want we komen ze nog wel tegen in de loop der tijd. Het waren eens de Babyloniërs, daarna waren het de Romeinen en de volgende keer zijn het de Russen. Maar wie het zijn, maakt niet uit. Het gebeurt gewoon. De geest des oordeels, de geest der uitbranding. Dat wil zeggen dat het oordeel komt door vuur. En het betekent meteen dat het eigenlijk ook het laatste oordeel is. Het laatste oordeel over Jeruzalem, want het laatste oordeel wordt altijd in verband gebracht met vuur. Als het over vuur gaat, wil zeggen, dat is definitief. U vindt die gedachtegang terug bij Petrus, in 2 Petrus 3. Die zegt namelijk dat eenmaal de wereld vergaan is door water, maar dat de tegenwoordige hemel en aarde, de wereld die nu is, bewaard wordt voor het vuur. En dat is dan het laatste, het definitieve oordeel. Goed, dan staat er in vers 5. En de Heere zal over alle woning van de berg Sions en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook. En de glans eens vlammende vuurs des nachts. Wat over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En dat kennen we, dat plaatje, want nadat het oordeel geweest is, komen we uiteraard terecht in het koninkrijk. En wat Jeruzalem letterlijk betreft, is dat het geopenbaarde koninkrijk uiteraard. En dan blijkt er de bekende wolkkolom weer aanwezig te zijn. Want dat is hem, hè. Dat is het ding waar we over lezen in Exodus. De wolkkolom, we vinden hem daar op de foto afgebeeld. Die plaat over. Die plaat over de tabernakel, waar de wolkkolom stond, het was een kolom, een pilaar dus, hij stond op het verzoendeksel. Dus van tussen de cherubs vandaan rees de wolkkolom omhoog. En het leuke daarvan is natuurlijk dat dezelfde schrift ons leert dat op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, tussen de cherubijnen der heerlijkheid, daar woonde de Heer. Of daar zat de Heer op de troon, zo kun je het ook nog zeggen, maar dat in het licht van het Nieuwe Testament. Maar goed, daar was de Heer, maar we lezen net zo goed dat op diezelfde plaats stond de wolkkolom. Dat vind ik altijd erg leuk, want de wolkkolom is een beeld van de Heilige Geest gewoon, hè. Kortom, het is een beeld van God zelf, maar dan als de onzinnelijke. De wolk is immers een beeld van de geest, of van geestelijke dingen in het algemeen. Wolken zijn geestelijke dingen. En de wolk is uiteraard een beeld van de geest. En het veranderlijke van zo'n wolk, het ontastbare van zo'n wolk, duidt uit het veranderlijke en ontastbare van de geest. Dat wil zeggen, men kan het niet grijpen, maar het is er wel. Ja, soms heb je eruit, we wisten erbij nodig. Ja. Dus de Heer is op het verzoendeksel, maar tegelijkertijd de wolkkolom is op het verzoendeksel, want het is een onzienlijke Heer. Een Heer die werkt door zijn geest, dat is het. En het is een kolom uiteraard, omdat een kolom is een pilaar en een kolom of een pilaar staat en is bovendien een beeld van opstanding uiteraard. Dat de wolkkolom een beeld is van de opgewekte, gaan we heel even een grote sprong maken. De wolkkolom is een beeld van de opgewekte Christus die zich verbergt. En als je een bewijs wil hebben, de hele Hebreeënbrief. Kan niet schelen van vers. De hele Hebreeënbrief, waarin geleerd wordt dat Christus is opgewekt, maar zit aan de rechterhand Gods in de hemel en het wordt dan uitgelegd. Er wordt namelijk uitgelegd dat hij zich verbergt. Christus zich verbergt aan de rechterhand Gods achter het voorhangsel en dat soort dingen meer. Wel, die wolkkolom was achter het voorhangsel. We zag hem wel naar buiten komen, maar goed, naar boven toe wel te verstaan. Maar hij was achter het voorhangsel op de Ark des Verbonds, wat in Hebreeënbrief zonder meer genoemd wordt de troon der genade. Dat is de positie van Christus, maar het is een zich verbergende Christus, het is dus ook de geest van Christus heet het dan prompt. En dat is wat in de wolkkolom wordt uitgebeeld. Het is de geest van de opgewekte Christus. Nee hoor, nee. Ja. Jawel, maar het is maar één wolk. beetje groot uitgevallen wolk dan misschien. Maar het is maar één wolk. Net als in Israël. Precies wat van de wolkenkolom ook staat, dat hij hen desdaags overschaduwde. Dat was wel nodig ook, want in de woestijn waar stond de brandende zon, nogal heet te wezen. Het was 40 graden in de schaduw, maar je had geen schaduw, zeggen we dan. Dus het was nodig dat er een wolk was om hen te overschaduwen, om te beschermen van de hitte desdaags. Waar staat dat ook alweer? Openbaring 7. Daar staat het over het koninkrijk, dat de Heer hen zal beschutten voor de hitte desdaags, voor de stekende zon enzovoorts. En dat is wat die wolkenkolom in Israël in het verleden in de woestijn deed. Dus er was een wolk over de legerplaats, over het kamp van de Israëlieten. Eén wolk over de woningen van Israël. Dus er staat inderdaad, ik zal over haar vergaderingen scheppen een wolk desdaags en een rook. Maar dat is uiteraard hetzelfde, dat is die wolk. Een wolk namelijk, een rook. Maar dat was overdag, waarbij de wolk bescherming biedt. En wat de nacht betreft staat er, en de glans eens vlammende vuurs des nachts. Dan was het een vuurkolom. Een wolk kunnen wij ons nog redelijk voorstellen, als een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. Hoewel zo'n wolkkolom natuurlijk niet zo gewoon is. Maar een vuurkolom, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hè. Maar het kwam wel voor, blijkbaar, in Israël. Het gaf hen licht in de duisternis. En beide beelden worden toegepast op onze dagen. Het zijn trouwens niet eens verschillende dingen. Want op onze dagen is van toepassing dat we inderdaad leven onder de bescherming, de beschutting, de overschaduwing dus van de geest. Oftewel van de geest van Christus. En tegelijkertijd is het zo dat we in deze duistere wereld leven, maar leven in het licht van de geest. Of van het woord, of het woord van Christus, of de geest van Christus, of hoe je dat maar zegt. Beide dingen zijn gewoon tegelijkertijd waar. Dat is op onze dagen, maar het is natuurlijk ook waar in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk. Want als je er goed over nadenkt, zijn er toch wel erg veel overeenkomsten tussen de huidige situatie en die van het Messiaanse Rijk. Want je moet wel bedenken dat ook als de Heer op aarde, stel nou dat hij echt continu op aarde aanwezig is om te heersen over de volkeren, dan moet toch gezegd worden dat de meeste mensen hem dus niet zullen zien. Misschien wel nooit zullen zien. Nou ja, op televisie, als we dat dan nog hebben. Of als zij dat dan nog hebben, bedoel ik. Hè? Dat weet ik dus niet. Maar normaal gesproken ziet men hem ook niet. En dat betekent dat de situatie dan toch wel sterk overeenkomt met onze dagen. Bovendien, wij zijn in hopen zalig geworden. En wij verwachten, wel wat verwachten we eigenlijk? Hetzelfde als zij. Wij verwachten naar zijn belofte, zegt Petrus. En die is al lang overleden. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3. Wel, dat doen wij ook. Dus wij wachten ook, we wachten allemaal op wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Dus een grote mate van overeenkomst. En daarom is het ook heel gemakkelijk om deze dingen met onze dagen in verband te brengen. Maar het overschaduwen, dat wilde ik u nog even laten lezen. Dat staat inderdaad in Openbaring 7. Vers 15. In Openbaring 7 wordt gesproken eerst over de verzegeling van de 144.000 die in de 33 jaren tussen de bekering van Israël en het begin van het Messiaanse Rijk, van de 1000 jaren bedoel ik dus, het evangelie van het koninkrijk zullen prediken aan alle volkeren. En het resultaat zal inderdaad zijn een schare die niemand tellen kan. En dat is de tweede helft van het hoofdstuk, een schare die niemand tellen kan, die daar behouden wordt en het koninkrijk binnengaat. Dat is het overblijfsel, uiteraard, dat wat levend is overgebleven. En daarvan wordt gezegd, vers 13 lees ik mee. Er staat, één uit de ouderlingen, antwoordde een van de 24 oudsten. Antwoorden zeggen het tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams, Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen staan. En ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zodat hier gesproken wordt over het overblijfsel wat uit de verdrukking komt. Niet alleen dat van Israël, maar dat uit de volkeren, uiteraard. En die zullen het koninkrijk binnengaan. En de Heer, oftewel degene die op de troon zit, zal hen overschaduwen, staat er. Daar moet ik meteen wat bij zeggen. Want er staat overschaduwen in de vertaling. Maar in het Grieks staat er, en die op de troon zit, zal onder hen, of samen met hen, te midden van hen, tabernakelen, in tenten wonen. Maar het verandert aan de betekenis niets. Want men woont in tenten ofwel in hutten, want dat is hetzelfde. Loofhutten bijvoorbeeld. Men woont in tenten of in hutten. Waarom? Omdat men daar onder schaduw heeft. Dat is een gedachte die voortkomt uit de beschrijving van de hutten. De beschrijving van de hutten van Israël in de woestijn. Daar staat namelijk dat zij in hutten woonden en dat ze onder die hutten bedekking hadden tegen de felle zon. Hetzelfde verhaal kom je tegen bij Jona, van wie gezegd wordt dat hij zich een verdek, maar staat gewoon een hut, bouwde tegen de hitte des daags. Precies hetzelfde verhaal. Zodat een hut, een tent, een tabernakel is, opdat men daaronder schaduw zou hebben. Nou, dat wordt hier dus ook gezegd. Maar hier in de Openbare 7 wordt het gezegd in verband met het koninkrijk. En het staat er trouwens ook gewoon achter. De Heer zal te midden van hen wonen, in hutten. Maar bovendien staat er, de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. In het einde van vers 16. Zodat we hier een vervulling vinden van dat wat in Jesaja 4 bijvoorbeeld al werd aangekondigd, namelijk van twee dingen. In de eerste plaats die schaduw ter beschutting voor de hitte, en het andere was natuurlijk de reiniging, want er stond dat de klederen gewassen waren in het bloed des lams in Openbaring 7, en in Jesaja 4 staat als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren van Sion enzovoorts. Deze wolkolom, zei ik, is een beeld van de geest. Je moet daarbij in de gaten hebben dat dit beeld ook de vervulling is van de profetie van Joël 2. En ik zeg dat weer met opzet, omdat over Joël 2 altijd discussie bestaat van wanneer het nou eigenlijk vervuld wordt. Maar er zijn twee belangrijke momenten in de geschiedenis waarop Joël 2 bijzonder actueel is. De eerste was bij de aanvang van onze tegenwoordige bedeling. Namelijk in Handelingen 2, waar Petrus zegt dat nu op dat moment die profetie van Joël vervuld wordt, namelijk dat de geest uitgestort wordt op alle vlees enzovoorts. Zodat de belofte van de geest inderdaad in onze dagen vervuld wordt, en zodat het beeld van de wolkolom ook inderdaad op ons als gemeente van toepassing gebracht wordt. Maar aan de andere kant is het zo dat die profetie zijn meer letterlijke, meer directe vervulling vindt in de dagen ogenblikkelijk na de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, onmiddellijk na de bekering van Israël. Want dat is het tijdstip waarop Joël 2 definitief vervuld wordt. Dat wil zeggen dat dan die geest gegeven wordt op alle vlees, in ieder geval op Israël. Maar daarna op alle andere volkeren uiteraard ook. En dan gaat Joël 2 in vervulling, waar inderdaad gesproken wordt over het overblijfsel. Want Jeruzalem zal ontkoming wezen. En dat bij de overgeblevenen, daar heb je twee van deze woorden. Dat bij de overgeblevenen de Heer zal roepen. Dus Joël 2, de laatste deel van het hoofdstuk. Ja, ik doe me net of iedereen weet wat Joël 2 is. Hè? Ja, de kring is rond, maar dat zal toch wel meevallen. De belofte over de uitstorting van de geest. Waar altijd de discussie over is, is dat nou in onze dagen vervuld of zal het in de toekomst vervuld worden? En het antwoord is, je moet niet zo moeilijk doen. Het werd in het verleden vervuld, wordt vandaag vervuld, gisteren, morgen ook. Want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Het geeft niet welke dag het is. Dat wil zeggen, zolang als het heden genaamd wordt. Hè? Maar goed, dat was weer een andere schriftplaats. Hebreeën 3. Zolang als het heden genaamd wordt, roept men de naam des Heren aan en ontvangt men de geest. Het is toen begonnen vervuld te worden in het verleden. Het wordt ook vandaag nog gewoon vervuld. Er is niks bijzonders aan. Hè? Niks uitzonderlijks aan bedoel ik. Maar het is wel zo dat de vervullingen van, de totale vervulling van, dat inderdaad op alle vlees die geest is uitgestort, dat is nu nog niet bereikt. Dat zal ook nu in onze bedeling niet bereikt worden, want het wordt pas definitief bereikt in de volgende bedeling. Wanneer, in verband met die schade die niemand tellen kan. Want dat is op dat moment alle vlees, dat wil zeggen alle menselijke vlees, en dan is de belofte vervuld. Maar die vervulling is al lang begonnen, daar gaat het om. Precies hetzelfde verhaal als die profetie over het koninkrijk. Is het koninkrijk nou wel of niet aangebroken? Jawel. We zitten in het begin daarvan, wij zijn de eerstelingen. Van de gemeente wordt ook gezegd dat zij de eerstelingen des geestes ontvangen hebben. Hebben jullie daar wel eens over gedacht in dit verband, hè? Weet je wat nou zo raar is, hè? Als je de bekende boekjes altijd, de bekende literatuur. Dus er worden altijd dezelfde verzen in hetzelfde verband gebruikt. Het is altijd dezelfde opsomming, het is altijd hetzelfde rijtje wat je leren moet enzovoort. En dat is heel vervelend, want er blijkt dat sommige versen die ook in het rijtje zouden moeten staan, die komen er dan nooit in voor. En niemand komt maar op dat idee. Maar het punt is gewoon dat je zo'n uitspraak als dat wij die de eerstelingen des geestes hebben ontvangen, of wij die de eerstelingen des geestes zijn, uit Efeze 1 is dat, hè, dat je zo'n vers in verband moet brengen met de profetie van Joël 2. Eerstelingen. Nou, gaan we maar terug naar Jesaja 4, waar stond dat de wolk desdaags, namelijk een rook, zou zijn, en dat slaat uiteraard op de geest, dat is de onzienlijke Christus, de zich verbergende Christus, die zijn bescherming geeft aan zijn volk. En dat doet hij in de 1000 jaren net zo goed als in onze dagen. En dan staat er, en de glans eens vlammende vuurs des nachts, dat heeft te maken gewoon met dat het 's nachts dan toch licht is. En hoewel een wereld in duisternis is, is het toch het licht van Christus zelf. En dat precies hetzelfde wordt gezegd, niet alleen van onze bedeling, maar ook van de 1000 jaren, maar zelfs van de nieuwe schepping. Want daar staat over het nieuwe Jeruzalem, en dat is de nieuwe schepping, dat er geen zon is, en er is geen maan, en de laatste schaaf is niet daar. Maar goed, had de zon niet van nodig, staat er, want het lam zelf zal haar kaars, haar lichtbron dus, zijn. Nou, dat is het. Dat is bij ons ook zo, en dat is in de 1000 jaren zo. En de lichtende wolkolom, 's nachts de vuurkolom heet het dan, is daar uitbeelding van. Of we zetten er gewoon naast die dat vers van, ik ben het licht der wereld. En wij maar zeggen, wij dachten dat het de geest was. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Hè? De geest van Christus. Christus zelf dus. Goed. Eigenlijk kun je het beschouwen als een uitbeelding van onze hoge priester. Dan breng je het hele verhaal in verband met de Hebreeënbrief. Want hij is degene die op de troon zit. De hoge priester, de ordening van Melchizedek. Terwijl we weten dat de wolkolom op de troon zat. En ik denk dan ook, dat, nou weet ik wel zeker, dat in de 1000 jaren, in de tempel die dan gebouwd zal zijn, inderdaad die wolkolom, dan wel vuurkolom, aanwezig zal zijn. Zoals het vroeger in de woestijn was, zo zal het in de toekomst in de 1000 jaren ook weer zijn. En dan hebben we alweer een verband, zeg ik voor sommigen van u, hebben we alweer een verband tussen de woestijnreis van Israël en de 1000 jaren. Beide betekenen dat het volk, het koninkrijk zal ik maar zeggen, het volk onderweg is naar de uiteindelijke bestemming. In het ene geval is dat Canaan, in het andere geval is dat de nieuwe schepping. En het loofhuttersfeest is een herinnering aan beide. Aan de woestijnreis zowel als het Messiaanse Rijk, de duizend jaren. Ja, ik haal het aan omdat we van de week in Harmelen daarover gesproken hebben. Goed, toch, was Harmelen toch, hè? Ja, dan blijft het. Goed, nou, vers 5 was dat. Er staat, want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Dat is een beetje bedekte manier om te zeggen dat de beschutting zal zijn over het koninkrijk. Want alles wat heerlijk is, wil zeggen dat het is alles wat geregeerd zal worden door de Heer. Dat betekent het letterlijk. De heerlijkheid is een van de woorden die gebruikt wordt voor het koninkrijk van Christus. En al wat heerlijk is, is gewoon het gehele koninkrijk van de Heer. En daarover zal beschutting, bescherming wezen. Bescherming is dat wat God geeft, of wat Christus geeft, of wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek geeft. En dat is weer blijkt wel, want vers 6 zegt, en ik praat het dus alweer even voor mijn beurt, er staat in vers 6, en daar zal een hut zijn, daar hebben we de hut weer, nu niet meer in een komkommerhof overigens, hier niet meer, want dit is het koninkrijk. Hè? Er zal een hut zijn tot schaduw desdaags tegen de hitte. Nou, dat parallelvers uit Openbaring 7 heb ik al gelezen. Er zal een hut zijn. Er staat inderdaad een sukkah. Van Sukkot, weet u wel, de loofhutten. Zo'n hut is dat. Dus dit woord geeft inderdaad een verwijzing naar het loofhuttenfeest. Er zal een hut zijn tot schaduw desdaags tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. Dat zijn die twee dingen, de vloed en de regen, maar het is één ding uiteraard. Hè? Een hoogstbui is dat. Als het water in veel te grote hoeveelheden van de hemel komt, daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen, dat het een uitbeelding is weliswaar van het woord van God, dat blijft het altijd, maar in dit geval van het woord van God wat oordeel brengt. En dat zal het ook zijn, zelfs als we deze uitspraak van toepassing brengen op de duizend jaren, dan heeft het nog zo'n betekenis, want dat betekent dat het gaat om de vloed en de regen die zal komen daarna, na de duizend jaren, en in ieder geval in verband met de jongste dag. Maar het kan ook natuurlijk in het algemeen worden toegepast, ook op de dagen voorafgaande aan de duizend jaren, de 33 jaar, zal ik het maar zeggen, de dag des toorns, waarin Israël officieel het koninkrijk al is binnengegaan en leeft onder de heerschappij van Christus, maar waarbij de verdrukking over de volkeren in het algemeen, over de aarde, nog voortduurt. Maar de Heer zal er zijn tot beschutting. En dat is waar het loofhuttenfeest dan ook de uitbeelding van is. We zouden het ook moeten lezen in verband met dat in de duizend jaren, in het geopenbaarde koninkrijk, ook heel nadrukkelijk het loofhuttenfeest gevierd moet worden. Eenvoudig omdat het loofhuttenfeest de uitbeelding is van dat koninkrijk zelf. Goed, dat was dus van het Messiaanse heil, want dat staat boven het hoofdstuk. Het is eigenaardig dat men er zo'n betrekkelijk neutrale titel boven gezet heeft, want het laat in het midden waarover het nou precies gaat. Hè? Ja, het Messiaanse heil. Maar of het nou over de gemeente gaat, of over Israël, of over nu, of over de toekomst, dat wordt in zo'n opschrift in het midden gelaten. Maar het gaat eigenlijk over beide. De eerste plaats natuurlijk over de letterlijke vervullingen van straks aan Israël en de volkeren, maar net zo goed spreekt het over de vervullingen van een overdrachtelijke zin, in geestelijke zin, in verband met de gemeente. Heeft men het opschrift veranderd, broeder?
Ja, dat staat hier anders.
Wat staat daar?
Gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard.
Ja, nee, dat is één verder. Dat is hoofdstuk 5.
Ja,
5. Ja, ik had het over hoofdstuk 4. Ik was hoofdstuk 4 nog aan het afsluiten. Maar je hebt altijd eerstelingen, hè? Goed, dan komen we dus nu tot de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Want nadat we eerst van het Messiaanse heil gesproken hebben.
Mag ik nog één?
Ja hoor, jazeker.
U hebt in uw uitspraak heb ik twee namen genoemd. Mozes en Elia.
Ja.
Je zou het dood op de aarde liggen.
Ja.
Waar staat dat?
In Openbaring 11.
Dat staat niet.
Ja, staat. Dat staat er wel.
Staat dat letterlijk?
Nee, niet letterlijk, maar staat er wel.
Ja, maar er zijn ook uitleggers die zeggen, het is Elia en Henoch.
Ja, die uitleggers die lopen zichzelf voor de voeten. Die lopen in een kringetje rond en komen daardoor tot deze uitspraken. Ik kan u dat wel verklaren. Dan ga ik dus even naar Openbaring toe, Openbaring 11. Er zijn namelijk uitleggers die raken verstrikt in hun eigen argumentatie. En het is, ik haal dit aan omdat het er een leuk voorbeeld van is. Het is gewoon een voorbeeld ervan. Er staat namelijk over die twee getuigen, in vers 4, deze zijn de twee olijfbomen. Namelijk de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dat is een aanhaling uit Zacharië 14, waar deze twee getuigen dus eigenlijk ook al worden aangekondigd. Daar is niet alles mee gezegd, want het betekent nog veel meer in Zacharië 14. Maar niettemin, het optreden van de twee getuigen, Zacharië 4, ik zeg 14, maar ik zeg het verkeerd. De optreden van deze twee getuigen behoort weliswaar tot de scope, noemen ze iets, tot het gebied van die profetie. Maar de profetie zelf spreekt over nog heel wat dingen meer. Daar gaat het om. Maar ik lees maar gewoon verder. Er staat, zo iemand die twee getuigen wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Dat wil zeggen, wat uit hun mond uitgaat is niet letterlijk vuur, want het zijn geen draken of zo. Maar wat uit hun mond uitgaat is gewoon het woord. En door hun woord wordt de tegenstander verslagen. Daarom heet het zo. Er komt een oordeel uit hun mond, maar het is gewoon een oordelend woord. En 3,5 jaar lang zal niemand hen dus kunnen beschadigen. Ieder die het probeert zal daar door hen gedood worden. Maar dan staat er in vers 6, staat wie het zijn. Want daar staat, deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regende in de dagen hunne profetering. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. En daarmee is precies gezegd wie het zijn.
Ja, het gaat erom.
Ja.
Er staat hier niet vanmorgen in Elia.
Nee, maar er staat zeker geen heen nog.
Nee.
Goed, nou dan gaan we verder. Het staat er namelijk wel. Er staat, deze hebben macht de hemel te sluiten. En begrijp me goed, er staat niet, zij doen het. Heel goed lezen hoor. Er staat niet, zij zullen de hemel sluiten. Ze hebben macht om de hemel te sluiten. En van die andere staat, niet, zij zullen de wateren veranderen in bloed. Maar er staat, ze hebben macht over de wateren om dat te doen. Dat betekent dus niet dat zij het doen, maar ze hebben macht om dat te doen. En daarmee wordt dus niet gezegd wat zij doen zullen, maar daarmee wordt gezegd wie zij zijn. Dat kan niet anders. Toch? Er wordt mee gezegd wie zij zijn, niet wat ze doen. Wat ze doen is getuigen. En dat ze deze plagen zullen voortbrengen, want dat staat er niet. Dus is bepaald wie zij zijn. En we kennen maar twee mensen die samen beantwoorden aan de beschrijving, als we ze bij elkaar optellen. We kennen namelijk Elia, die had macht om de hemel te sluiten. Hij deed het ook. En er wordt in het Nieuwe Testament tot twee keer toe ook uitdrukkelijk bijgezegd dat hij het deed en dat het toen 3,5 jaar droog was. Het gaat hier over 3,5 jaar. Dus dat kan niet missen. Dat is dus Elia. Dat is de enige die wij kennen. En het wordt in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk aangehaald. Het was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad en het regende die 3,5 jaar lang. Dus dat is Elia. En wij kennen er ook maar één die in staat was om de wateren in bloed te veranderen. En bovendien allerlei plagen voor te brengen. En dat was Mozes. Daar bestaat dus geen twijfel over deze argumentatie. En als nou de argumentatie maar ophield en we zeggen gewoon van, dat is het dan dus, dan zou er helemaal geen probleem over bestaan verder. Maar doordat men nou verder gaat argumenteren, uit zwakte misschien, ik weet niet waarom, komt men tot de verkeerde conclusies. Want dan zegt men, kijk, Elia zegt men. Ja, Elia natuurlijk, want die is ook niet gestorven. Dat kan dus, dat is heel aardig bedacht. Die is namelijk ten hemel gevaren en die zal dus misschien dan weer verschijnen enzovoort. Want die is er natuurlijk ook, zijn loopbaan was eigenlijk nog niet goed beëindigd. Hij ging alleen maar weg. Dus komt u nog terug, dat is logisch. En dan zegt men, en Mozes... Oh ja, dat is dat verhaal van uit Judas, de brief van Judas... waar staat dat Satan en de Heer gevochten hebben om het lichaam van Mozes. En dan is de vraag, waar heb dat nou voor nodig? En dan is het antwoord, wel, dat lichaam van Mozes moest dus nog gebruikt worden. De Heer had het nog nodig. En later werd Mozes dan ook gezien bij de Heer op de berg enzovoorts. En bovendien, dat betekent dus dat dan Mozes in de toekomst zal verschijnen. En dan zeggen we, ja, dat is aardig bedacht. Dat is een goed argument. En toen was er iemand, die was heel link en die zei... Ja, maar we kennen nog iemand die wat raar aan zijn eind kwam. En dat was Henoch. Begrijpt u? En dus kan die het ook zijn. Maar hier staat niet dat hier twee getuigen optreden... die op een wat merkwaardige manier aan hun eind gekomen zijn. Want dan zou het ook Henoch kunnen zijn. Maar dat staat hier niet. Dat is de argumentatie die wij erbij bedacht hebben. Zelf. En op grond van die argumentatie trekken wij een verkeerde conclusie. Maar je moet geen conclusies trekken uit je eigen argumentatie. Je moet conclusies trekken uit wat de schrift zegt. En dan zijn het er dus maar twee. En het eenvoudigste bewijs daarvoor is de verheerlijking van de Heer op de berg. Waar de Heer verscheen met Mozes en Elia.
Ja, maar dan kom je toch in elk geval aan twee namen.
Nee, er staat in de Bijbel dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel.
Ja,
maar daarbij gaat het om het oordeel in die uitspraak in Hebreeën. En het gaat er niet om dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Want Lazarus stierf twee keer, de jongeling van Nain stierf twee keer, het dochtertje van Jairus stierf twee keer. Die beide zonen in de dagen van Elia en Elisa stierven twee keer. Dus dat zegt mij niks. Nee, het staat er ook, maar je kunt er je ogen voor dicht doen. Het staat er gewoon, ze hebben het macht om de hemel te sluiten en het regent niet. Dat is alleen maar Elia en ze hebben macht om de water te verkeren in bloed. En dat is alleen maar Mozes. En van Elia staat uitdrukkelijk dat hij komen zou, want het staat in het laatste boek van het Oude Testament in elk geval. Dus dat is een heel zekere zaak. En dat Mozes zal komen, dat wordt bevestigd doordat hij met Elia en de Heer verschijnt op de berg der verheerlijking. En het wordt bevestigd doordat de Heer zegt, wel als de tijd van het oordeel komt, dan is het Mozes op wie u vertrouwt, die zal u aanklagen. En dat is een heel goed argument waarom Mozes, de middelaar van het oude verbond in verband met Israël, ook zal optreden bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar bovendien, er is verder geen argument nodig. En ik moet ronduit zeggen, want ik word nou onder druk gezet, ik moet ronduit zeggen, dat alleen maar de veronderstelling dat Henoch daar een rol bij zou spelen, vind ik belachelijk. Want er staat, is geen enkele Bijbelse argumentatie voor. Het is een argumentatie die voortkomt uit een argumentatie. En dat is een kringetje rondlopen. Zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar als u zegt van maar Elia, dat had ook... Dat was bijvoorbeeld ook Johannes de Doper enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat kan. Dat kan. Dat wil zeggen, er is een verwijding van die profetieën mogelijk. En dat is het wat meer dan alleen maar Mozes en Elia. Want ik heb het net ingeslikt. Maar als je in Zacharia leest over de twee getuigen... dan blijkt dat daar heus niet in de eerste plaats over Mozes en Elia... of de twee getuigen uit Openbaring 11 te gaan. Maar blijkt het te gaan over twee andere getuigen, namelijk de Heer Jezus zelf... En dat zijn er twee, want de een is de koning en de ander is de hoge priester. Ja, zo zit dat. Dat is de koning en de hoge priester. Dat is heel eigenaardig. Als je de commentaren leest op Openbaring 11, dan staat er die twee getuigen, daarover spreekt Zacharia 4. Want het staat er gewoon bij, deze zijn de twee olijftakken en de twee kandelaren. Maar lees je een commentaar over Zacharia 4... Een goede commentaar, zag ik hier. Dan staat er over die olijftakken. Dat is een verwijzing naar Zerubabel en Jozua. Dat wil zeggen, het is een verwijzing naar de koning. Of althans de kroonpretendent. De koning en de hoge priester van Israël. En zo is het ook. Want de profetie van Zachariah 4 spreekt in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De Heer zelf is de twee getuigen. Ik weet niet of ik zo goed zeg, maar zoiets moet ik het zeggen. Taalkundig klopt er geen hout van, maar dat doet er niet toe. Dus de heer zelf is die twee getuigen. Hij is namelijk de waarachtige getuige, zegt de openbaring. Maar een waarachtige getuigenis moet voortgebracht worden door twee getuigen. Waar zijn die dan? Nou, de een is de koning, dat is Christus. En de ander is de hoge priester, en dat is ook Christus. En Mozes staat gewoonlijk voor de koning. Want Mozes was de koning van Israël eigenlijk. Hij heette alleen niet zo. Maar dat is met Christus ook het geval. Tot vandaag de dag. Hij is koning, maar hij heet niet zo. En Elia staat dan voor het priesterschap. En ook dat kan ik wel aantonen. Want hoewel in verband met Elia nooit, maar dan ook nooit over priesters gesproken wordt. Of over een priesterdienst of over een tempel. Komt allemaal niet voor. Is het toch zo. Het is zelfs opmerkelijk dat het niet voorkomt hè, bij Elia. Dat er niks over priesterschap genoemd wordt. Maar het is toch zo dat de profetie over de komst, de tweede malen, van Elia van toepassing gebracht wordt op Johannes de Doper. En die was wel degelijk priester. Ja, hij was priester. Ja, zijn vader was dat, maar dan is hij het dus ook, hè, daar gaat het om. Want dat is een erfelijke aangelegenheid. Zodat de Elia wel degelijk in verband gebracht wordt in de Bijbel met het priesterschap. Via namelijk de toepassing van de profetie op Johannes de Doper. Nou, daarmee is het verhaal waarom. Mozes staat voor het koningschap in Israël. En Elia via Johannes de Doper staat voor het priesterschap van Israël. Maar ik kan ook nog anders zeggen. Mozes staat via Christus in verband met het koningschap. En Johannes de Doper, en Elia staat via Johannes de Doper in verband met het priesterschap van Christus. Zeg ik het nou goed? Mozes in verband met het koningschap via Christus. En Elia in verband met het priesterschap via Johannes de Doper. Want de twee getuigen in de dagen van de Heer Jezus waren gewoon de Heer Jezus en Johannes de Doper. Maar samen zijn ze een uitbeelding van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Net als dat Mozes en Aaron dat waren. En als ik nou niet oppas, dan is er iemand die de conclusie trekt. Dan kan het dus die twee getuigen ook Mozes en Aaron zijn. We nog een argument hebben. Het graf van Aaron is in Petra. Dus als hij dan opstaat omdat hij nog optreden moet, is hij meteen waar hij zijn moet, hè? In Petra. En als ik u daar dan nog bij vertel, dat die stad Petra, Sela dus, hè, nieuw ontdekt werd. Ik ben de naam van die man altijd kwijt. Naam onthouden kan ik zo slecht. Maar dat is in de vorige eeuw gebeurd. En die stad werd ontdekt doordat de ontdekker heel bewust wist waar hij naartoe ging. Hij zegt, ik wil naar het graf van Aaron. Want normaal zou je er niet kunnen komen in die islamitische wereld. Hij zegt, nee, maar ik ga aanbidden als islamiet, als moslim. Ik wil aanbidden bij het graf van Aaron. Daar konden ze geen bezwaar tegen maken. Maar toen kwam hij dus in Petra, dat wist hij heel goed. Oh ja? Nee, ik zie dat nooit, hè. Wat jammer. Maar goed. Over de herontdekking van Petra. Goed, dat was de Engelse televisie dus. Maar kijk, als ik zo'n poosje doorpraat, dan komt hij bij twee getuigen, Mozes en Aaron. Maar, nee, maar het punt is dat er geen oneigenlijke argumenten bij gebruikt moeten worden. Er staat gewoon in de Bijbel wie het zijn en daarmee is de kous af. Daar is helemaal geen ruimte voor gissingen. Want als ik zeg, het zijn, als we zouden zeggen, Mozes en Henoch, wat doen we dan met die uitspraak? Wat betekent dan die uitspraak? Dat ze macht hebben om het water in bloed te veranderen en het volk te slaan met allerlei plagen, terwijl er niet staat dat ze het doen. Wat betekent het dan? Helemaal niks. En dat betekent dat we een Bijbels argument hebben weggeredeneerd en een eigen argument voor in de plaats hebben gezet en dan bovendien komen we kennelijk tot een verkeerde conclusie. Want wat Henoch nou in vredesnaam met Israël te maken heeft en met Jeruzalem, dat zou ik met geen mogelijkheid kunnen bedenken. Dat heeft er namelijk niks mee te maken. Dus je kunt die argumentatie rustig vergeten, is volkomen onbijbels. Want maar als er zo geredeneerd moet worden, dan kan ik alles bewijzen, dat kan ik je rustig vertellen. Dan kan ik voldoende kronkels opbrengen en verbanden leggen om gewoon onzin te vertellen. Dat meen ik echt. Dat kan ik heus wel. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet Bijbelse argumenten nemen en de rest gewoon vergeten. En dus zijn het eenvoudig Mozes en Elia. Want zij zijn degene die in het Oude Testament de meest nadrukkelijke voorlopers waren van de Heer Jezus als de oprichter van het Koninkrijk. Ik heb je al vaker gewezen op het verband daartussen. Mozes namelijk is de middelaar van het Oude Verbond. De eerste grote profeet onder het Oude Verbond. Daarna een grote profeet uit het Oude Verbond is Elia. Hij was eigenlijk in andere zin de eerste onder de profeten, want het optreden van de profeten werd ingeleid door het optreden van Elia en Elisa. En de laatste, grootste profeet van het Oude Verbond, dat weet u toch ook wie dat is, hè? Dat is Johannes de Doper, maar dat is zijn opvolger. En kwam in de geest en kracht van Elia. Maar waar het mij om gaat is dat de prediking van het evangelie van het koninkrijk gepaard gaat met tekenen en wonderen. Maar tekenen en wonderen werden gedaan door Mozes, door Elia en door de Heer Jezus Christus. En dan heb je weer het verband. Er zijn zoveel verbindingen die daarbij liggen. Het lijkt me een heel duidelijke zaak. Dus er hoeft verder helemaal niet over gediscussieerd te worden. Het gaat erom dat deze mensen die in de oudheid hebben opgetreden in Israël, opnieuw in Israël zullen optreden. En waar het om gaat is dat hun de twijfelachtige eer te beurt valt aan te tonen dat er in het Israël van vandaag, want het is morgen dan, hè, maar dat in het Israël van morgen nog niets veranderd is en dat Jeruzalem echt nog steeds diezelfde bloedstad is. En als de profeten van het verleden opnieuw in Israël zullen optreden, zal blijken dat ze opnieuw vervolgd en gedood worden. En Israël zegt, wij vertrouwen op Mozes. Wij zijn discipelen van Mozes, zeiden ze tegen die blindgeborene die genezen was. Hè? Wij zijn discipelen van Mozes, zeiden ze tegen de Heer ook. Dus één hoofdstuk ervoor alweer in Johannes 8. En de Heer zegt, dat staat nog te bezien. Maar reken er maar niet op dat Mozes u verdedigen zal, dat u enige bescherming biedt, u redden kan. Want wie u verklaagt is Mozes. Je zegt, je rekent op Mozes, maar Mozes zal u verklagen. Mozes zal u aanklagen. En Elia zal het ongetwijfeld ook doen. Al was het maar alleen omdat Mozes en Elia inderdaad alsnog door Israël gedood zullen worden. Ja. En daarmee heb je meteen de garantie op die gedachte die voor het eerst duidelijk verwoord hoorde door mijn grootvader. Die zei, de oud-testamentische profetieën omtrent het oordeel van Jeruzalem worden vanzelf weer van kracht als dezelfde omstandigheden zich voordoen. En dezelfde omstandigheden zullen zich voordoen. En doen zich ook voor. Eigenlijk is het zo, ze worden niet weer van kracht, ze zijn altijd van kracht gebleven. Ze worden wel degelijk weer actueel, uiteraard. En dat is de reden waarom, een van de redenen dan, waarom deze profeet, deze oud-testamentische profeten opnieuw optreden onder Israël. Een andere reden is natuurlijk dat het helemaal niet anders kan, omdat de nieuw-testamentische gelovigen bij de opname van de gemeente allemaal worden weggenomen, zodat er helemaal geen gelovigen meer op aarde is. Maar ja, het getuigenis moet toch doorgaan enzovoort. Er moet altijd een gelovig overblijfsel zijn op aarde. En dat betekent dat dan dus twee andere gelovigen, kan niet anders, moet uit de voorgaande bedelingen komen. De twee andere gelovigen op aarde moeten zijn om het overblijfsel te vormen, te zijn en daarna te vormen door hun prediking. Dus die moeten er zijn en minstens twee. Vanwege het dat bij twee getuigen minimaal alle woord bestaat, twee of drie. En inderdaad, deze twee getuigen treden daarom op. Twee oud-testamentische getuigen en daarmee de twee belangrijkste voorlopers en typen van de Heer Jezus zelf. Mozes als type van Christus, dat is duidelijk genoeg natuurlijk. En Elia als type van Christus. Nou, zelfs als type van de leidende Christus. Want Elia en Elisa horen een beetje bij elkaar. Maar Elia is uitdrukkelijk een beeld van de Heer in zijn vernedering. De miskende, de verworpene. En Mozes is dat in zekere zin natuurlijk ook. En daarom treden die beiden op. En daarom werden die beiden gezien in de verheerlijking op de berg. Het miniatuur van het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Waarmee duidelijk gesteld is dat die drie, twee of drie zeiden we toch, hè, dat die drie bij elkaar degene zijn die het koninkrijk prediken. En zo is het nou eenmaal. Dus er hoeft eigenlijk helemaal niks aan toegevoegd te worden. Maar ik moet zeggen dat het hele idee van twee getuigen ontleend wordt aan het feit dat de Heer Jezus zelf de getuige is. De ene echte, getrouwe getuige. Maar in dat verband wordt hij gezien als koning en hoge priester, dus in twee functies. Twee functies die in het oude verbond dan ook gescheiden waren en dus inderdaad als twee gelden, maar die in het nieuwe verbond tot één worden. En dat principe van die twee die bij elkaar horen, dat vinden we het hele Oude Testament door terug en zelfs in het Nieuwe. Er zijn altijd twee getuigen, op een of andere wijze. Maar het is een beeld van één, namelijk Christus, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Maar in de loop der tijd drukt het zich uit in Mozes en Aaron en ook in de Heer Jezus en Johannes de Doper. En ook in deze twee getuigen in de eerste helft van de 70e week van Daniel. Nou, dan zijn we toch toe aan hoofdstuk 5, maar ik denk dat we dan eerst maar gaan pauzeren. Het volk murmureert. Ze hebben dorst en ze hebben niks te drinken. En we zullen eens kijken of de rotsal binnenkomt. Nou kan die wel weer. Toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden, dat ze geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn er verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid. Naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw. En dat is dan voorlopig het einde van deze gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Het is een gelijkenis. En op een gelijkenis is altijd van toepassing wat in Matteüs 13 daarover staat. En niet alleen in Matteüs 13. Namelijk, als ik het eens met andere woorden zeg, ik heb het van de week nog gelezen in een bijbelstudie van broeder Klaas Roosendaal, kreeg ik in handen gedrukt. Een compleet commentaar op Matteüs Evangelie, is nooit uitgegeven. Maar daarin las ik tot mijn verrassing dat gelijkenissen zijn geen illustratie, want een illustratie dient om iets wat bekend is, iets wat in het algemeen bekend is, nader toe te lichten. Maar een gelijkenis is geen illustratie. Een gelijkenis is bedoeld om iets wat misschien bekend kan zijn te verbergen. Dat doet precies het tegenovergestelde. En dat is natuurlijk zo. Ik was alleen verrast om het in de woorden van een ander te lezen. Maar niettemin is dat correct. Dat staat namelijk ook in Matteüs 13. Ik zoek het niet eens met u op, maar ik zeg het maar uit het hoofd. Zo in Matteüs 13 heb u 8 gelijkenissen van het koninkrijk. En direct na de eerste vragen de discipelen: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Want zij begrepen heel goed dat hier niets geïllustreerd werd, maar dat er wat verborgen werd. En ze riepen de Heer ter verantwoording, zeiden: waarom doet u dat? Want zo begrijpen ze er immers niks van. En toen zei de Heer: dat hoeft ook niet, want het is niet opdat ze het begrijpen, het is opdat ze het niet begrijpen. Maar als jullie willen weten wat het is, wil ik je dat wel vertellen. Dat staat er zo ongeveer in eigen woorden bij. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. Waarmee gezegd is dat de gelijkenissen in het algemeen spreken over verborgenheden, als dat in het Nieuwe Testament zo is, is dat in het Oude Testament natuurlijk ook zo. Zodat we meteen weten waar deze gelijkenis over spreekt. Deze gelijkenis over de onvruchtbare wijngaard spreekt over de situatie waarin Israël zich nu in onze bedeling tijdens het verborgen koninkrijk bevindt. En dat is heel snel gezegd, maar ik denk dat dat wel begrepen wordt. Het is ook zo, want er staat uitdrukkelijk dat deze wijngaard niets had opgeleverd en daarom wordt hij gemaakt tot woestheid. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Kortom, er zal helemaal niks aan gedaan worden. Het hek, de tuin staat er dan, maar de tuin wil zeggen een afrastering. Dat betekent het woord oorspronkelijk. De tuin, het hek eromheen dus, zal worden weggenomen opdat hij zij tot afwijding. Dat wil zeggen, de koeien en de schapen lopen nou in wat vroeger de wijngaard was. Staat in vers 5. En zijn muur zal ik verscheuren opdat hij zij tot overtreding, of tot vertreding. Dan loopt het dwars doorheen, want er is geen afscherming meer. En dat is de situatie inderdaad waarin Israël zich vandaag bevindt. En daarmee is eigenlijk de gehele gelijkenis verklaard. Moet er natuurlijk nog wel het een en ander meer van zeggen. Het zingen van een lied over die wijngaard komt in Jesaja nog een keer voor. Dat is in ieder geval in Jesaja 27. Waarboven staat verdelging der vijanden van de Godskerk. Ik mag even grinniken. Jesaja 27. Hè? Het wereldgericht, oh. Nou ja, vermakelijk. Vers 2 dan, daar staat: te 10 dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten. Moet onmiskenbaar uit de bundel van Johan de Heer zijn, want daar vindt u dat altijd in, hè? Beurtzang, hè? Eerst de zusters en dan de broeders. Maar in ieder geval, er wordt een lied gezongen over deze wijngaard. En er staat er: ik, de Heere, behoede die. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken. En ik zal hem bewaren, nacht en dag. Dus er staat kennelijk weer een tuin omheen. De Heer zelf is namelijk die omtuining, of die muur. En er staat: de grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen? Dat ik tegen hem zou aanvallen of hem tegelijk verbranden zou. En dat betekent dus dat die doornen en distelen er niet zullen zijn in die wijngaard. Terwijl in Jesaja 5 in de gelijkenis staat dat er distelen en doornen zullen opgaan. En ik zal de wolken gebieden, vers 6, dat zij geen regen daarop regenen. Terwijl in Jesaja 27 staat dat de Heer zelf hem elk ogenblik zal bevochtigen. Waarmee dus maar weer gezegd is hoe dat zal gaan met de toekomst van Israël. Want de wijngaard is volgens hetzelfde Jesaja 5 een beeld van Israël. De wijngaard van de Heer der Heerscharen, vers 7, is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, een wijnstok dus eigenlijk, een plant zijn er verlustigingen. Dat wil zeggen, de Heer verlustigt zich in deze wijnstok. De wijngaard, dan wel de wijnstok, is een beeld van Israël. Als ik het uit wil splitsen, dan is de wijngaard natuurlijk de plaats en dus het land. En de wijnstok is dan een beeld van het volk. Maar dat verschil wordt in de praktijk eigenlijk nooit gemaakt. Dat doet er ook weinig toe. Het gaat erom dat we het beeld van die wijngaard herkennen als een beeld van Israël. En daaruit, dat is dan uit die wijnstok, zou de wijn moeten worden voortgebracht. En wat we allemaal langzamerhand weten is natuurlijk dat wijn een beeld is van het nieuwe leven en dus van het nieuwe verbond. Het eenvoudigste is om te zeggen dat de wijn een beeld is van het leven van het nieuwe verbond. En daarmee is het nieuw leven. Die wijnstok, die behoeft voor enige toelichting. Want het mag dan een beeld van Israël zijn, dat staat hier ook. Het neemt niet weg dat de Heer zelf zegt in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Maar daar hebben we het nou weer, we moeten weer goed lezen. Ik ben de ware wijnstok. De wijnstok is Israël, de ware wijnstok is Christus. En dat komt omdat het ware Israël, dat is Christus. Dat wil zeggen, alle beloften aan Israël gedaan zullen vervuld worden in Christus. En vandaar dat de wijnstok weliswaar een beeld is van Israël, maar meer speciaal is de wijnstok Christus. Dat geldt trouwens voor bijna alle symboliek. Dus bijna alle symboliek kan van toepassing gebracht worden op Israël, maar uiteindelijk is het slechts van toepassing op Christus. Ja, ja, nou, daar heb je het al, hè. De man van Juda is dan de man, namelijk Juda. En dan is het Juda als volk natuurlijk, maar uiteindelijk is dat ook dat van toepassing op de Heer Jezus. Want hij is Juda. Dat is altijd zo, die beelden kunnen altijd versmald worden. Maar goed, ik neem je even mee langs nog enige profetieën, bijvoorbeeld langs Jeremia 2... Vers 21, zomaar even een paar schriftplaatsen, er zijn er zoveel, maar ik noem er maar even een paar. Jeremia 2, vers 21, ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad, dat wil zeggen het zaad was goed, daar mankeerde niks aan. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Dat wil zeggen, het zaad was goed, was trouw, maar de wijnstok die eruit voortkwam was ontrouw, was de gedachte. Hij veranderde namelijk, verbasterde, dat wil zeggen verbastaarde, het was een bastaard, het was niet raszuiver. Het was een afwijking, hè? Dat is een bastaard. Verbasteren is verbastaarden. Een bastaardrank, een vreemde wijnstok. Het had Israël moeten zijn, maar het was Jacob. Of zou ik zeggen, het had Isaac moeten zijn, maar het was Ismaël. Het had Sion moeten zijn, maar het was Sinaï. Nog een paar van die dingen, hè. Ik weet niet of ik bij ons in de familie dat zeggen mag, maar het had Rachel moeten zijn en ziet het was Lea. Maar... maar goed. Het zag er wat anders uit. Het was niet geworden wat het moest worden. Daar gaat het om. Maar de wijnstok is dus duidelijk ook hier in Jeremia 2 het type van Israël. Die de verkeerde vruchten voortbracht. Zo ook in Jeremia 12. Vers 10, waar staat, veel herders hebben mijn wijngaard verdorven. Zij hebben mijn akker vertreden, ze hebben mijn gewenste akker gesteld tot een woeste wildernis. En daar vindt u dus weer de wijngaard, als beeld van Israël. Maar een wijngaard die verwoest is, of een akker die gesteld is tot een wildernis. Omdat het volk... waarvan die akker en de wijngaard een beeld zijn. Omdat het volk of het land vernijd is geworden door die vele herders in de dagen van Jeremia. Want die herders worden verondersteld de leiders, de voorgangers te zijn in Israël. Maar ze bleken misleiders te zijn. Ze gingen wel voor, maar de verkeerde kant op. En zo kwam er van de akker of van de wijngaard niets terecht. Er worden dus meerdere beelden door elkaar gebruikt. Namelijk dat van de schapen en de herder en dat van de wijngaard en dat van de akker. Hè? Goed, nou dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Nee, ik zou Hosea nog moeten lezen natuurlijk. Hosea 10. Hosea 10, waar staat in vers 1, Israël is een uitgeledigde wijnstok. En alle schuimgedrukte woorden wordt u verondersteld door te strepen als u dat nog niet gedaan had tenminste. En dan staat er, hij brengt vrucht voor zich. Naar de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd, enzovoorts. Dat wil zeggen, de wijnstok brengt geen vrucht voort. Voor de landman, maar slechts voor zichzelf. En die heeft dus zijn eigen altaren vermenigvuldigd. altaren gewijd aan afgoden enzovoorts. Maar het gaat om, in de eerste plaats om de uitspraak, Israël is een wijnstok. Een uitgeledigde weliswaar een die geen vrucht voortbrengt voor de landman. Maar niettemin is het een wijnstok. En ik mag, of ik heb het nou toch voor me liggen trouwens, Hosea 14 wordt het weer aangehaald, dacht ik. Dacht ik, maar ik zie het niet staan. Want daar vinden we een ander beeld, zo te zien. Hij zal bloeien als de lelie, dat is vers 6 van Hosea 14. Hij zal bloeien als de lelie en zal zijn wortel uitstaan op de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als de olijfboom. Maar ik dacht dat de wijnstok er ook stond, maar ik zie hem niet staan. Vers 8, dus toch. Zij zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Ze zullen te leven voorbrengen als koren en bloeien als de wijnstok, inderdaad. En zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Dus er worden heel wat beelden gebruikt, maar één daarvan is natuurlijk de wijnstok. Maar goed, die lijst die mag ik eigenlijk niet afbreken voor ik genoemd heb Psalm 80. Psalm 80, waar staat in vers 9, gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Nou, dat is dan duidelijk, hè. Er staat er weliswaar niet bij dat het Elia is, maar het is natuurlijk ook niet Elia. Er staat er niet bij, maar het is Israël natuurlijk, hè. Want dat is wat de Heer uit Egypte gehaald heeft. Of het is zijn zoon, maar dat is hetzelfde uiteraard. Dat is Israël namelijk, of het is Christus. Maar goed, dat is weer een ander schrift. Dat is ook Hosea, maar weer een ander hoofdstuk. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Leuk, hè, dat het beeld van de wijnstok gewoon gebruikt wordt samen met letterlijke taal. Want de heidenen zijn gewoon heidenen, maar Israël is niet Israël, maar Israël is een wijnstok. Dus een wijnstok overgebracht uit Egypte en de heidenen verdreven. En in de plaats waar eerst de heidenen waren, Canaan dus, daar is de wijnstok geplant. Het beeld en de realiteit worden gewoon door elkaar besproken. Gij hebt plaats voor hem bereid, of gewoon gij hebt voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken, nog steeds van de wijnstok, waren cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier, enzovoorts. Maar dan staat er, waarom hebt gij zijn muren doorgebroken? En daar lazen we ze juist al over. Zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken, het zwijn uit het woud heeft hem uitgevroed. Want die zwijnen die vroeten in de grond. Dan weet u waarom een zwijn onrein is. Hij vroet de wijnstok uit de grond. En het wild des velds heeft hem afgewijd. Dat is precies dezelfde gedachtegang als in Jesaja 5. O God der Heerschare, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. En de Heer zal dat ook inderdaad doen. Dat wil zeggen dat die wijngaten en die wijnstok hersteld zullen worden. Maar dat is pas in de toekomst. Maar in Jesaja gaat het erom dat er eerst een tijd zal komen waarin van die wijngaat niets meer over is gebleven. Hij is eigenlijk niet meer terug te vinden. Hij is niet meer als wijngaat herkenbaar. En dat beschrijft de tegenwoordige positie van Israël. Namelijk in deze bedeling der verborgenheid, waarin de wijnstokken er wel zijn, zal ik maar zeggen, maar ze dragen geen vrucht. En als wijngaat is het ook niet herkenbaar. Want dat zou uitgesteld worden tot de toekomst.